Voor je naar Formule 1 Paddockpraat gaat, eerst even dit. Hier moet je bij zijn. Support Max op Spa-Francorchamps en beleef de Grand Prix vanaf de Max Verstappen-tribune samen met de Orange Army. Boek je tickets exclusief bij Verstappen.com.
Niet vol te houden voor de rijders, maar wij staan op de grid. En toen hadden we nog gridgirls. We zien al die gridboards in één keer omvallen. Dus al die gridgirls, die vielen flauw.
Formule 1 Paddockpraat met vandaag.
De mussen vallen van het dak en ook tijdens de Grand Prix van Oostenrijk wordt het bloedverziekend heet. Maar wat heeft het nou voor impact op mens en machine? Jeroen Blekemolen heeft het antwoord.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddockpraat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Frank Woesterburg en coureur Jeroen Blekemolen. Zo jongens, het hele weekend lekker op het strand gelegen met deze bloedhitte.
Zeker.
Nou, jij niet helemaal, hè?
Nee,
jij
had een goed wij liggen nooit op het strand.
Nee.
In het weekend zeker niet. De weekend zijn om te racen. Dus nee, ik was karten met mijn kids.
Dat ging lekker, hè?
Ja, een 1-2'tje. Een eigen tweeling. Dus dat is ook wel mooi om dan te zien. Dat ze met z'n tweetjes op kop rijden. Maar nou ja, dat zijn heerlijk die weekend. Dan ben je gewoon de stopwatch in de hand. Je zet alles te kijken en te doen. Bandenspanningsmeter. Alles moet kloppen. Het gaat ook om honderdste, maar dat is ja echt racen.
Ja, gaaf hoor. En het was daar ook behoorlijk warm, hè?
Poeh, ja. Ja, ook voor die kinderen was het wel aardig afzien. Maar ja, ik dacht, dat is ook goed.
Een beetje hard worden. Een beetje,
ja, precies.
En toch naar huis met een kofferbak vol met bokalen. Hoppatee, missie geslaagd.
Ja, ik weet precies hoe het gaat met die ouders. Hè. Die staan dan in de schaduw. Waarschijnlijk met een frisdrankje staan ze te roepen naar de kinderen. Jongens,
harder.
Ja, harder, afzien. Zit tussen de oren. Niet zeuren.
Ja, je hebt op zijn kart maar wel een aparte sfeer. Dat klopt. Ja. Ik bemoei me zo min mogelijk met die gasten eigenlijk als ze lekker aan het rijden zijn. Maar je weet niet wat je allemaal ziet qua vaders die er langs de baan staan en ruzie maken en dit en dat. En, nou ja, dus dat hoort ook bij karten.
Ja, dat is ook hitte langs de baan. Maar laten we een beetje gaan inzoomen op de hitte. Want ja, de Grand Prix van Oostenrijk staat alweer voor de deur. Frankje gaat erheen, we zaten net te kijken. 34 graden.
Ja, ik zat ook even te kijken bij mijn hotelreservering. Ik heb een klein eenpersoonskamertje, redelijk in de buurt. Maar geen airco, helaas.
Och,
dat wordt afzien.
Dat
en het wordt inderdaad de hele week vanaf nu al. Maar het loopt nog op naar het weekend, naar 34 graden op zondag. Dus dat wordt pittig.
Ja, en we zagen natuurlijk ook in Barcelona hoge temperaturen. Nou goed, daar zijn we wel een beetje gewend bij deze circuits. Maar toch, even Jeroen, een beetje inzoomen op wat voor impact heeft dit op mens en materiaal, zeg maar. Allereerst, asfalt. Ik bedoel, ja, leg eens aan mijn schoonmoeder uit wat het verschil was of het asfalt naar 30 graden is of 60 graden.
Ja, die banden slijten natuurlijk veel harder. Dus de band, het oppervlak van de band wordt ook gewoon heter, omdat hij over een warme oppervlakte rijdt. Dus dat is eigenlijk logisch. Maar je moet er veel rekening mee houden. Nou was Barcelona is extreem qua slijtage. Dat is de Red Bull Ring weer iets minder. Maar als het zo heet is, dan gaat het gewoon hard.
En je kan het zelfs voelen als je op de grid loopt af en toe, hè, voor de start.
Dat de hitte zo vanaf het asfalt je...
Dat je schoenzolen begint te smelten.
Ja.
Ja.
Ja, dat heb ik ook wel gehad in een raceauto. Dat gewoon letterlijk je raceschoen gesmolten was.
Oh ja, op het pedaal.
Op het pedaal, ja.
Oh, in de auto. Daar gaan we het ook zo over hebben, over de cockpit natuurlijk. Maar oké, asfalt, dat is natuurlijk een ding, daar kun je weinig aan veranderen. Dat wordt gewoon bloedheet. Maar die banden. Kijk, die banden hebben natuurlijk allemaal een bedrijfstemperatuur waarop ze optimaal presteren natuurlijk. Dat is natuurlijk extra lastig als het asfalt zo heet is. Hoe zorg je voor koeling?
Ja, niet echt. Ja, niet te veel pushen. Dat klinkt gek, want je bent aan het racen. Maar dan niet te veel glijden. Netjes rijden.
Dus je moet anders rijden als het heter is.
Als het echt zo extreem is wel. Dan ga je ook short shiften, dus eerder schakelen. Dat je uit een langzame bocht, die je ook hebt op de Red Bull Ring, dat je dan net even wat eerder schakelt naar de volgende versnelling. Dat je niet nog net een beetje wielspin krijgt.
Ja.
Dat is dit jaar denk ik helemaal belangrijk met natuurlijk de energie die erbij komt.
Ja.
Dus dat zijn dingen waar je, dat ga je ook horen op de onboards. Dat ze gewoon echt moeten short shiften en het toch echt voorzichtig aan moeten doen.
Dus niet alleen als het regent moet je anders rijden. Als het extra heet is moet je dus ook anders rijden.
Ja, maar de grip kan ook zo naar beneden gaan dat het voelt alsof je in de regen rijdt. Ja. Zo is het dan ook. Je rijdt op sliks en het zonnetje schijnt. Maar dan voelt het eigenlijk qua gripniveau alsof je in de regen rijdt.
Omdat de temperatuur van die band te hoog is, zeg maar.
Ja, en dat is wel moeilijk hoor met de Formule 1. En de Formule 2 ook. Die hebben het misschien nog wel moeilijker bijvoorbeeld. Maar dat is zo moeilijk om dat exact goed aan te voelen en dan niet te veel te vragen ervan. En, maar ja, je wil ook niet die plek opgeven of wat je ook aan het doen bent. Of je wil inlopen. Dus het is een moeilijk spel.
Oh, denk je wel wat zeggen. Maar, maar tenzij je natuurlijk iets een handig foefje hebt zoals Ferrari. Want die schijnen andere velgen te hebben. Die hadden ze al meegenomen naar Barcelona. Waardoor de temperatuur van die band wat lager blijft. En dat ze daar dus ook een klap sneller waren. Althans, vooral Hamilton.
Ja, maar dat zijn dingen waar ze natuurlijk allemaal wel naar kijken.
Ja.
En dat zijn mooie innovaties weer. Want er komt zoveel hitte door de remschijf, in de velg en dan uiteindelijk in die band. Dat is vaak meer dat de bandenspanning omhoog gaat en niet het oppervlak wat dan warmer wordt. Dat heeft toch weer te maken met hoe hard je rijdt.
Ja.
Hoeveel je pusht en of je net te laat of te hard een keer de bocht in gaat. Dan heb je meteen je voorbanden die omhoog schieten. Want je ziet het ook, dat is wel mooi tegenwoordig. Als coureur zie je gewoon al die temperaturen ook op je dashboard staan.
Ja.
Dus je weet gewoon, nu ben ik even, nu doe ik te veel. Is soms ook heel moeilijk omdat niet dat je niet alleen maar daarmee bezig bent. Want dan zit je alleen maar op die nummertjes te kijken. En dan,
precies.
En dan kan het ook mentaal tegen je gaan werken. Dat je ziet, hij wordt te heet. En dan heb je misschien nog wel grip, maar dan denk je van niet.
Precies. Een heel ander spelletje.
Maar dergelijke innovaties, zoals met de velgen, die lonen wel natuurlijk. Hè? Als je kijkt naar de kalender, want er komen natuurlijk steeds meer races bij die onder warme omstandigheden in het Midden-Oosten. De kalender wordt wat anders ingedeeld. Barcelona was natuurlijk warm, Oostenrijk wordt weer warm.
Ja.
Ja, wel goed.
Nee, absoluut. Dan de koeling verder van de auto. Ja, je moet die radiatoren moet ik ook net even iets anders werken. Neem je daar als team echt... je weet bijvoorbeeld nu wordt het heel warm in Barcelona. Dan neem je natuurlijk al extra dingen mee, toch, daarvoor?
Ja, en het is moeilijk hoor. Want ze hebben... Dit is wel... De temperatuur van de motor is gewoon een probleem in de Formule 1. Daar moeten ze echt aan werken. De goede koeling. Je wil de beste aerodynamica hebben. Maar je kan ook niet een groot gat in één keer in de zijkant erbij maken.
Ja.
Wat ze ook wel doen af en toe. Je ziet natuurlijk dat ze dan... extra sleufjes maken.
Ja, van die Louvre.
Ja, dus er zijn wel oplossingen. Maar daar moet je goed mee aan de gang. Wordt het te heet, dan ploft het uit elkaar. Dus het is wel...
Het geldt natuurlijk voor de motor, maar ook voor de remmen. Misschien wel voor de versnellingsbak. Geen idee. Dat geldt natuurlijk voor meerdere onderdelen, denk ik.
Ja, versnellingsbak. Ja, zeker. Dat is eigenlijk hoort natuurlijk bij de motor. Dat hele gedeelte wordt zo heet. Ja. Remmen is ook altijd wel een dingetje, maar volgens mij zijn de remmen wel zo goed dat ze er eigenlijk niet zo heel veel last meer mee hebben. Maar het kan ook altijd fout gaan. Als het, als het te weinig lucht komt, dan is het klaar. Dan plof zomaar een schijf uit elkaar.
Ja. En dan de coureur zelf. Ik bedoel, zo'n cockpit is ook niet echt heel lekker, lijkt me. Ik bedoel, het heeft wel een verschil tussen een open cockpit, zoals bij een Formule 1, of een dichte cockpit, zoals DTM. Nou goed, je hebt zowel DTM gereden als A1. Hoe is dat?
Ja, open is iets fijner natuurlijk, want je hebt gewoon wel de rijwind. Maar de auto's zijn best wel goed gemaakt, volgens mij aerodynamisch, dat de wind er eigenlijk een soort van overheen gaat. Ook de goede auto's, ook Le Mans, dus waar ik mee heb gereden, die open waren, die waren zo goed dat je eigenlijk helemaal niet door had dat je buiten zat.
Oh, serieus? Is dat zo?
Maar slechte auto's, werd je hoofd bijna uit de cockpit... of je helmet bijna van je hoofd getrokken, zeg maar.
Ja.
Maar dat is in de Formule 1 ook wel goed geregeld. Maar dat betekent ook dat het daar beneden in die cockpit ook echt, echt bloedheet wordt.
En dan heb je het over temperaturen van?
Ja, dat kan zo tegen de 60 graden worden.
In je race overal, 60 graden?
Ja, wij hebben wel met dichte auto's wel tegen de 80 gehad. Maar dat was ook niet meer gezond. Dat was een file rijden.
80 graden?
Ja, echt. Maar ik ben een keer met een DTM-auto uitgevallen op de Lausitzring. Waar het ook altijd heet kan zijn in de zomer. Toen was de ECU stuk en die was op zijn heetst gemeten 76 graden. En die lag naast me. Dus dan zie je dat je gewoon daarin zit.
Maar
dan
we horen natuurlijk wel eens de verhalen van Singapore. Hè? Dat coureurs 4 kilo afvallen aan vocht. Omdat dat het ook zo warm wordt in de cockpit. En ik had nog even wat opgezocht. Leuk om even in dit verband te benoemen. Dat was natuurlijk Qatar 23. Hè? Toen was het 32 graden. Wel een hoge luchtvochtigheid van 70%. Hoger natuurlijk dan in Oostenrijk bijvoorbeeld.
Ja.
Maar daar er gebeurde van alles. Daar moest Logan Sargeant... Die moest opgeven met verschijnselen van een hitteberoerte. Ocon die had meerdere keren tijdens de race overgegeven in zijn helm.
Altijd lekker.
Elbe moest na afloop naar het medisch centrum met klachten. Stroll die zei na afloop dat hij bijna flauw was gevallen in de auto. Russell had hetzelfde gevoel onderweg met gevoel van bijna flauw vallen. En zowel Max als Lando Norris als Piastri die gaven aan dat het de zwaarste race in de carrière was. Dat was Qatar. En naar aanleiding van die race heeft de FIA toen een heat hazard protocol ingesteld. Dat bij bepaalde races onder zware omstandigheden, en dan kijken ze naar hitte en naar luchtvochtigheid met name, dat er een aantal maatregelen genomen mogen worden in het kader van de veiligheid van de coureurs. Met verplicht koelvesten, dat hebben we daarna wel een keer gehad. Dat de coureurs klaagden dat het niet zo lekker zat volgens mij in de rug. Maar ook dat ze wat extra gaatjes mogen boren of maken in de carrosserie, zeg maar. Voor, noem je dat?
Extra koeling.
Extra koeling, ja.
Ja, soms maakt dat wel het verschil. Een klein beetje extra lucht. Want die lucht hangt gek genoeg stil in die auto. Ja. En dan, het is soms niet te doen. Ik ben zelf ook twee keer in het ziekenhuis beland. Met compleet ook oud gegaan. Ja. Overgegeven.
Maar dan zit je in die auto en je merkt gewoon, het is warm. Het wordt heter en heter en heter. Ja. En je bent zelf ook behoorlijk aan het inspannen. Maar op een gegeven moment merk je gewoon van, shit, dat gaat gewoon niet meer. Of.
Nou ja, maar dat is het stomme van dat racen. Dat het gekke ook. Dat je geeft niet op. Dus je bent zo gefocust nog op dat rijden.
Ja.
Maar je concentratie neemt natuurlijk wel een beetje af. Je kan je moeilijker focussen. Je gaat ook dubbel zien en zo.
Ja.
Maar... ik ben één keer in Abu Dhabi ook. Toen kwam ik de auto uit en toen... Ik kan het me nog half herinneren. Maar alles had al mijn spieren krampen. Toen ben ik naar de pitbox gelopen. En daar gewoon omgevallen. En toen werd ik 2 minuten later weer wakker. Maar ook overgegeven. En ik moet zeggen, dan doen ze een zoutoplossing in je arm. En dan ben je, snel weer het mannetje. Hoor.
Ja? Dat gaat hard. Ja.
Hey, hoe kijk je als coureur dan naar het WK voetbal en alle... drinkpauzes na 20 minuten bij een temperatuur van 20 graden in een airco gekoeld stadion.
Ja, maar dat is eigenlijk het moeilijke of het aparte van autoracen. Want je bent gewoon aan het racen. Je hebt je helm op, je zit, je denkt, je wil eigenlijk niet eens aan die hitte denken, maar je doet het gewoon. En je totdat de finishvlag valt en dan val je waarschijnlijk ook om.
Met je warm overal
maar,
ook nog.
Ja, maar het is denk ik met een sport als voetbal is het wel anders, omdat je dan gewoon natuurlijk dan voel je de hele tijd fysiek met rennen, sta je ook even stil. Wij zijn natuurlijk nooit stil. Je bent alleen maar bezig met zo laat mogelijk remmen. Zo de pitstraat zo hard. Maar wat doen we met strategie? Wat wordt de bandenkeuze? Allemaal dat soort dingen. Dus je bent op een ander... Ja, je bent te gefocust om eigenlijk last te hebben van de hitte. Maar dat heb je natuurlijk wel lichamelijk.
Precies, ja.
Ja. Nou ja, zoals met voetbal is het natuurlijk... Eigenlijk is het belachelijk hè, dat ze een wedstrijd al na 20 minuten even onderbreken... Want een wedstrijd moet ook een survival of the fittest zijn. Hè? En dat geldt natuurlijk voor racen natuurlijk ook. Weet je, omgaan met de omstandigheden hoort er natuurlijk ook bij.
Ja, denk aan ook in die oude tijden. Toen waren de coureurs minder fit. Maar dan kwam een Mansell, die ging zijn auto nog over de finish duwen. En struikelen. Of Prost ook een keer volgens mij. Ja, die waren kapot allemaal. Die konden niet meer.
Ja.
Maar dat is, ik vind dat wel bij de sport horen. Ja,
ik ook.
Nee, absoluut. Nou goed, je hebt dus een aantal van dat soort dingen meegemaakt. Zijn het dan voor de volgende races waarin het ook zo warm is dat je dan extra drinkt of anders eet? Of...
Ja, ze zijn er tegenwoordig wel goed mee met natuurlijk je goed voorbereiden. Ik heb natuurlijk heel veel 24 uur races gereden. En dan ben je continu bezig dat je lichaam wel gewoon op peil is. Dan word je gewogen voor en achteraf en dan weet je wat je kwijt bent. Dan ben je...
Oh, dat heb je toen een keer verteld. Ja.
Dan ben je ook vaak 3 kilo lichter.
Ja.
Dan weet je meteen, ik moet dat weer
ik
gaan.
Moet, maar je moet ook een beetje doen wat goed voelt. En de ene race is de andere niet. Dat is een beetje apart. Maar soms zit je in een gevecht en dan is het zo intens... dat je ook veel meer energie gebruikt. Dat je hartslag hoger is. Dat je gewoon... Ja. Sowieso gaat je hartslag mega omhoog van de hitte.
Ja, je lichaam moet harder werken natuurlijk om cool te blijven.
Ja, ik heb races gehad een normale race. Normale temperatuur rijden 120, 130 hartslag. Maar ik heb ook gewoon gehad 190, gewoon maar 2 uur lang. Dat is natuurlijk, dat slaat helemaal nergens op als je erover nadenkt.
Nee, dat is behoorlijk.
Maar dan is je lichaam zo hard aan het werken. Ja. Maar nogmaals, dan ben je aan het rijden. En dan heb je dat helemaal, je hebt het wel door, maar...
Dat het zwaar is, maar je gaat door.
Je gaat gewoon door.
Ja, de klap komt waarschijnlijk pas als je uitstapt, toch?
Ja, en soms,
je voelt het natuurlijk
soms
wel,
ben je gewoon een week lang nog een beetje dizzy. En,
echt zo lange impact?
Je bent voordat je weer aangevuld bent, heb je wel een paar dagen nodig. Dat is wel zo. Maar we hadden vroeger Maleisië, Formule 1. Dat was ook altijd echt de killer. Daar heb ik zelf met Ayn ook gereden. En Jos ook. Toen was ik erbij. Die was ook kapot.
Ja.
Ik kan me ook nog eens een verhaal van Guido herinneren in Singapore. Dat zijn drinksysteem kapot was. Dus dan zit je 2 uur in de auto in Singapore. En je kan niet drinken.
Ja, het is heel wisselend bij rijden. Want sommige rijders die drinken eigenlijk niet.
Ja.
Die vergeten het gewoon, want die zijn gewoon ook weer te gefocust op het rijden. En sommige rijders die moeten echt heel te drinken. Dus maar, ja, als je lang in de auto zit, je moet eigenlijk aanvullen.
Ja. Maar dat reservoir waar het drinken in zit, dat wordt ook warm, toch?
Ja, dat wordt een heet kopje thee.
Toch?
Dat,
op een gegeven moment, ja.
Warme thee.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk ook niet meer lekker.
Nee. Het fijnste. Maar je moet drinken, maar wat je drinkt is het heet. Ja.
Ah, je hebt wel dus goede koelvesten, maar die in de Formule 1, wat ze gebruiken, Max gebruikt het bijvoorbeeld nooit, want die vindt het net niks. Het zit niet helemaal lekker, maar het is ook niet meer echt koud. En ik heb wel met hele goede koelvesten gereden. Dat was gewoon, voelde echt lekker koud aan. Dus dan is dat toch wel een verschil.
En voor de mensen die niet weten hoe dat werkt als je wilt drinken in een auto. Er zit gewoon een slaantje door je helm. Hè? Dat zit voor je lippen. Je kan gewoon...
Ja, met een pompje ook. Dus je hoeft niks verder. Dat wordt zo... Maar als je echt kapot aan het gaan bent, dan doe je vaak gewoon, zet je het pompje open. Want dan komt er in ieder geval nog wat vloeistof zeg maar, door je helm heen. Maar dat stroomt dan een beetje je pak in.
Oh.
Ja, dat kan al helpen. Dus dat soort dingen maak je ook mee. Ja, ik heb met het beste systeem eigenlijk, met DTM ooit gegaan. Norrisring. Het is een straatrace, ook niet normaal zweet. En dat deed ik gewoon, daar ben ik toen mee begonnen. Ijsblokjes in mijn pak. Maar die zijn gewoon 2 uur later, dan is het er nog. Is alleen als je op de grid staat, is het veel te koud. Oh ja. Maar als je helemaal aan het racen bent, is het perfect.
Oh ja.
En dat doen eigenlijk... ik doe dat eigenlijk... Als het echt heet is, doe ik het vaak nu. Want het kan ook niet fout gaan. De ijsblokjes smelten wel. Het water smelt, het loopt naar beneden. Ja. Het koelvest, als zo'n vest kapot gaat... Daar zit vloeistof in, dan wordt het heet.
Oh.
Dat gaat de verkeerde kant op. Dus dat is ook een gevaar. Daar heb ik ook meegemaakt. Dat is niet te doen.
Jeetje. Kortom jongens, succes komend weekend.
Ja, blijven drinken.
Blijven drinken, ja.
Ze schijnen Red Bull te hebben.
Ja, zeker. Ja. En nog iets anders ook daar. Ze kijken, je hebt ook de monteurs die daar staan natuurlijk in hun warme pakken. Ook te wachten natuurlijk. Of al die marshals. Dat is natuurlijk helemaal in een plek waar amper schaduw is. Ja, die staan vaak op een klein aftrekje.
Petjes, insmeren, drinken. Ja, het is warm. Maar daar kan je rekening mee houden.
Ja, nee, die monteurs, die hebben het wel zwaar hoor.
Ja.
Poeh. Ja, want dan zeker als er wat gebeurt. Als de auto nog gecrashed is, je moet nog even de dingen weer in elkaar zetten. Ja, dat is soms niet te doen ook. Die zie je ook wel eens bijna omgaan. Dus,
En ik weet ook, vorig jaar was het volgens mij uit Red Bull Ring dat ook zo bloedverziekend heet was. Dat al die fans, al die tribunes zijn open. Weet je hebt sommige natuurlijk tribunes met een dak erover, maar daar waren heel veel open. Die gingen elke sessie allemaal eronder staan, om een beetje in de schaduw te staan.
Ja, dan heb ik eigenlijk nog een beter verhaal. In Shanghai gereden met DTM door de stad heen, stratenrace. Was zo belachelijk heet. Het was gewoon niet vol te houden voor de rijders. Maar wij staan op de grid. En toen hadden we nog gridgirls. En ik stond vrij ver achteraan. Ik stond naast Bert Meilander trouwens. Die volgens mij stond ik 1 plekje voor hem. Ja. En we staan zo. En we zien al die gridboards in 1 keer omvallen. Dus al die gridgirls die vielen flauw. Ja. Dat was ook niet normaal zweet.
Er is ook nog een filmpje van, geloof ik. Hè? Is dat met Duncan Huisman of zo?
Nee, dat is Ronald van der Laar met GT Masters. Maar dat was op Hockenheim. Daar kan het ook belachelijk heet zijn. Ja. En die werd helemaal boos. Ja, ze valt op mijn auto. En is nog bij Top Gear geweest.
Ja, dat is waar.
Ja, is mijn auto nog oké?
Ja,
dat filmpje, dat is een aanrader op YouTube.
Ja,
die is heel grappig. Ja.
Nee, ik dacht, het is misschien wel leuk om even te benoemen. Er gaan ieder jaar natuurlijk 40, 50, 60.000 Nederlanders naar Oostenrijk.
Ja.
En die gaan allemaal in een tentje slapen. Nou, die tentjes zijn natuurlijk bloedheet.
Oeh, ja.
In de zon, vlakbij het circuit. En ik heb het ook met Spa wel eens meegemaakt. Je zou het niet zeggen, maar dan kan het ook wel eens warm zijn in de zomer. Maar dat supporters dan ook gewoon op zondag de race aan zich voorbij laten gaan. Omdat het te warm is. En dan, dat ze liever in een badje liggen van... Nou, of er nou water in zit of bier, dat weet ik niet. Of een combinatie. Maar ja, goed, die maken er een heel ander weekend van.
Ja.
Maar nou ja, blijven drinken.
Blijven drinken.
De meesten zullen het wel doen.
Ja, denk het ook.
Ja, maar wel bier.
Ja. Ja.
Geen water. Nee. Ja.
Dan gaan we nu even naar een opvallend bericht van Formule1.nl. Ja, het blijft een hot topic, jongens. De AB-teams. Coulthard, die dan ook weer in de pres sprong voor Red Bull. Zegt, ja, weet je jongens, als zij destijds niet hadden geholpen met Minardi. Ja, kijk, dan had dat team misschien niet eens meer hier op de grid gestaan. En nu is er gewoon een volwaardig... team wat de meestrijd in de punten, zeg maar.
Ja, maar dat is een hele andere discussie natuurlijk. Het gaat er nu gewoon om dat je 11 teams hebt en dat je wil dat die alle 11 een gelijk speelveld hebben en niet dat er 2 aan elkaar verbonden zijn via dezelfde eigenaar en nou ja, misschien wel uitwisseling van kennis. Alles is natuurlijk strak gereguleerd, maar ik snap de zorg wel. En het is natuurlijk wel een raar signaal dat twee teams echt aan elkaar verbonden zijn. Aan de andere kant, waar leg je dan de grenzen? Maar je hebt natuurlijk ook de fabrieksteams en de klantenteams, hè, die een motor afnemen.
Ja.
Ja, dus daar ligt ook al een zakelijke overeenkomst. Maar goed, dat zit zo in de Formule 1. Dat hoort er zo bij. Dat is net even wat anders dan Red Bull en Racing Bulls, vind ik.
Ja, ik sprak een aantal teambazen in Barcelona voor een verhaal voor ons blad. Wat deze week in de winkel ligt trouwens. Maar daar waren ze ook wel, ja, zeiden wel, weet je, wat Red Bull en Racing Bulls hebben. Dat zit ook al jarenlang in de Formule 1. Dat kun je lastig terugdraaien. Ze, ja, er zijn al heel veel goede regels die dat tegenhouden, zeg maar. Maar ze, ja, er zijn nog steeds dingen zoals poppetje A naar poppetje, of van team A naar team B gaan. Ja,
McKees is het beste voorbeeld, ja, vorig jaar.
Die ineens overstapt naar, ja, een ander team zonder, ja, Gardening Leaf.
Het is lastig. Ze zijn al sinds jaar en dag hiermee bezig. Want het is al eerder natuurlijk voorgekomen. En al heel lang in dit geval ook. Dat, ja, ze, ja, je mag niet, er mag geen, vroeger was het een fax. Er mag geen e-mail meer komen, ja, van het ene naar het andere team met info. Maar ja, hoe ga je het controleren?
Nee, ja, dat zei je.
We hebben ook de schandalen gehad met Spygate en, ja, dat soort dingen. Ja. Dus, maar, ja, dat blijft gewoon lastig. Maar ik vind het wel, wat maakt het eigenlijk uit? Het is gewoon, het zijn twee mooie teams. Ja. En goed voor de Formule 1. Inderdaad, Minardi was er niet meer geweest als zij dat niet hadden overgenomen.
Nee absoluut. Nee,
voor 35 miljoen had ik nog even opgezocht.
Oeh, daar is geld verdiend dan.
Zo,
ja, dat, ja, is en Red Bull heeft natuurlijk daarvoor Jaguar overgenomen voor. Was het een symbolisch bedrag van $1 of zo? Dus die hebben twee Formule 1 teams, ja, eigenlijk voor 36 miljoen.
Ja, nou, dat is de waarde, ja, nu.
Een miljard per team?
Minimaal, die gaan niet weg.
Zeggen, ja, miljard,
ja. 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 Oei, ja, ja.
Maar, ja, weet je, het is historisch zo gegroeid natuurlijk. Maar met name het stukje van het gedeeld eigenaarschap. Of tenminste dat twee teams dezelfde eigenaar hebben. Dat is natuurlijk wel, dat voelt wel een beetje raar. En je hebt natuurlijk in het voetbal heb je dat ook. Hè, dat meerdere voetbalclubs dezelfde eigenaar hebben. Laatst was volgens mij nog een Frans team die was uit de Champions League geweerd, omdat een ander team ook al dezelfde eigenaar had. Dus daar wordt wel steeds meer naar gekeken. Ook in andere sporten, omdat je natuurlijk met Midden-Oosten, met Saoedische eigenaars of wat dan ook.
Ja.
En in de Formule 1 is het met Red Bull. Ja. Ik vind het wel een lastige, moet ik zeggen.
Ja, Toto Wolff zei ook van, ja, op zich, als alles maar volgens de regels gaat en als er meer regels nodig zijn, moeten er meer regels komen, zeg maar. Dan. Maar hij is ook van, ja, weet je wel, het allermooiste is natuurlijk als ze gewoon even aan de handrem trekken en zeggen, jongens, iedereen moet alles zelf ontwikkelen. Hij zegt, ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn. Maar hij zegt, ja, voor teams als Haas, onmogelijk. Dat is, het
ja, maar dan kan, heb je het over het kopen van een motor.
Dat is, nee, klopt, dat is, maar hij is ook anders. Van, ja, waar ja, zit je de grens, zeg maar. Dus het is, ja, het blijft een lastige discussie, maar.
Ja, en wat je wil is natuurlijk dat de gevechten op de baan, dat die zuiver zijn en blijven. En wat doe je als Max in de titeljacht nog één positie moet winnen en er rijdt een Racing Bull voor hem?
Nou, dat zei ook Wolff, zei dat, ja, ook van, kijk naar Miami was dat met Lawson die voor Verstappen reed en daarna toch wel vrij makkelijk kon Verstappen hem inhalen.
Ja, maar aan de andere kant, ja, heb je dat natuurlijk ook wel eens met coureurs die elkaar wel of niet liggen, dat je, ja, dat je net even.
Ja, want Lawson die gaat nooit aan de kant voor Hadjar. Dat is dan ook wel weer zo.
Ja.
Ja.
Want die waren natuurlijk een beetje, nou ja, ellebogen, ja, eruit en kijken wie de. Maar het is met die motoren natuurlijk ook een ingewikkeld verhaal. Want Toto Wolff die praat natuurlijk mee. Maar de meeste motoren zijn Mercedes. En, ja, daar heb je ook voordeel van met een nieuwe motor, met nieuwe ontwikkeling. Dus,
ja.
Ja.
Er komt ook geld op binnen. Ze kunnen beter ontwikkelen. Met een budget cap ook. Dus er zijn heel veel aspecten die het is ingewikkeld, maar ik denk niet dat we te veel moeten zeuren. Ook niet te veel extra regels erbij moeten hebben.
Maar er zijn nog zoveel regels natuurlijk.
Ja.
Ook op het gebied van kennisuitwisseling en dat soort dingen.
Ja, dat zei Stella nog. Zeg, ja, dat is ook allemaal wel op zich goed geregeld. Maar hij zegt van, ja, stel iemand van Racing Bull staat bij de koffieautomaat te praten met iemand van Red Bull. Ja, dan kun je ook kennis uitwisselen, weet je. Dat is.
Ja.
Hij zegt, dat zijn wat dingen die wij natuurlijk niet hebben.
We gaan er niet kennis over de koffie.
Maar ja, het schijnt dat
ze je hebt ook. Je hoeft niet via redbullracing.com e-mailadres te sturen. Het is natuurlijk ook een Gmail-adresje. Dat werkt ook. Dus je, ja, kan ook gewoon informatie doorgeven aan elkaar.
Je kan ook naar een kopieerwinkel, hè? Dat was toch met Spygate?
Ja, dat was Spygate. Ja, dat was, maar die was wel echt op het randje, moet ik zeggen.
Oh, dat was een, ja, verhaal. Ook te lezen in ons blad.
Ja, zeker.
Wil je ons blad digitaal lezen? Dan kan dat ook natuurlijk in onze mooie app, My Magazines. Ik denk dat jij afgelopen weekend tijdens zo'n hydration break wel eventjes wat artikeltjes hebt gelezen van...
Ja, ik zeker. Maar Jeroen ook, denk ik, hè, langs het circuit. Dat je even tussendoor de iPad erbij pakte, even My Magazines opensloeg.
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel vrij druk was, want ik heb twee jongetjes rijden. Dus dan sta je alleen maar de bandenspanning te doen en te zorgen dat ze de baan weer opgaan.
Ja.
Maar ja, normaal wel, als je lekker thuis zit aan het zwembad of op het strand.
Ja, het is een mooie app met 25 bladen, 4 sportbladen.
Ja.
Helden, fiets, pro cycling, Formule 1 natuurlijk.
En nu een mooie aanbieding deze zomer. Voor slechts 1 euro per week heb je toegang tot al die magazines. Ga naar formule1.nl/zomer en profiteer van deze actie. We hebben de link ook staan in onze show notes. Nou jongens, Oostenrijk. Altijd wel een leuk baantje. Wel een van de kortste. Het is echt een rondje van een minuut.
Een minuut vier zoiets, was de pol.
Ja. Ja. Ik vind het wel een mooie baan, moet ik zeggen. Ook als je kijkt naar langs de baan. Vanaf heel veel plekken kan je het hele circuit of een groot deel van het circuit zien.
Ja, dat is
vanwege de hoogteverschillen.
Ja.
Dus je kan de race echt volgen. En voor media is het helemaal super. Want je zit lekker hoog tegenover de pitstraat. In een ruimte met airco. Goede catering.
Het is qua voor de media wel een van de beste, denk ik, op de kalender.
Ja.
En ook zo'n heel groot scherm. Bijna zo'n soort van bioscoopscherm waar je heel de race kan zien met alle informatie.
Het circuit vind ik echt wel mooi.
Ja. Maar vooral omdat je ook bijna die hele baan ziet liggen. Het is gewoon, het ziet er leuk uit. Het is groen. Het is warm dus, deze keer. Voor de coureurs, is het een uitdagende baan? Of zeg je, het is echt zo'n Mickey Mouse baantje?
Nou, wat je zei, die ligging is eigenlijk wel heel bijzonder. Dat je gewoon, je komt er aanrijden, je kijkt tegen een berg op en er ligt gewoon een circuit.
Ja.
En het is nog mooier geworden toen Red Bull dat over heeft genomen. Vroeger was het de A1-ring. Maar heel vroeger was het Zeltweg. Dat was levensgevaarlijk circuit. Ik heb daar nooit gereden, want daar ben ik nog te jong voor. Maar als ik bijvoorbeeld mijn vader vraag, dan weet je echt niet wat. Die zegt, dat was niet normaal. Dat was ongelooflijk, maar... Nou ja, als coureur, ik vind altijd de eerste 3 bochten een beetje te veel start-stop. Dat je echt gewoon, je staat bijna stil.
Ja.
En dan de tweede helft van de baan is fantastisch. Want het is
glooiend
zo snel.
En
je kan ook nog een beetje inhalen als je het goed doet. Nou, je kan sowieso bij die hairpins, bij bocht 1, maar dan misschien bocht 2, daar kan je inhalen. Naar bocht 3 toe, buitenom proberen of niet.
Ja.
En dan kan je zelfs weer meerijden naar dat snelle stuk, bocht 4, 5, 6. Dus dat is wel echt een mooi stuk.
Ja, natuurlijk een paar keer een actie gehad was dat met Perez die eraf vloog en Albon die eraf vloog.
Albon die door Hamilton eraf gereden.
Ja, in de Red Bull. Ja. Ja.
Maar Max en Norris hebben we ook nog gehad.
Ja, en Leclerc hebben we nog met Max.
Ja.
Ja.
Actietje, laatste ronde pakte die nog even de overwinning.
Ja,
wat ze nu goed hebben gedaan, denk ik, is de track limits. Want je hebt die laatste 2 bochten is echt een ding.
Dat is natuurlijk altijd een ding, met weet ik voor hoeveel.
Ja, dat zal wel weer een beetje boven water komen. Maar ze hadden nu een strookje grind
ja.
Dat was,
dat is wel goed.
De motoren rijden ook daar, dus voor de motoren is het niet zo handig. Want als je dan net even onderuit gaat daar, dan ga je het grind door. Maar ik denk dat voor Formule 1 hebben ze dat wel iets beter gemaakt.
Ja, heel benieuwd. En als we kijken... qua teams. Is het wel weer gewoon Mercedes 1-2? Of is het niet meer zo gewoon naar Barcelona?
Ja, en ik weet niet wat de hitte voor een rol gaat spelen. We hebben het wel eens gehad over Mercedes. Hè, dat die over het algemeen beter zijn als het niet te warm wordt. Het wordt wel warm, dus ik weet niet of dat nog een rol gaat spelen. En McLaren is het traditioneel goed. Hè? Dus eigenlijk heb je dan over een goede motor.
Ja, Norris die was vorig jaar mega rap natuurlijk met die pol. Met die voor 10 is sneller dan de rest, wat al zo'n kort baantje is. Dus dit keer met die McLaren. Ja, we hadden al gezegd in Spanje dat ze er goed bij zouden zitten, maar dat was ook niet helemaal het geval.
Nee, viel tegen, maar het kan hier wel. Het is ook weer anders omdat het op hoogte ligt.
Ja.
Ligt denk ik op 1200 meter of zo, het circuit.
Ja, iets minder.
Iets minder, oké. Okay. Ja.
600 of zo?
Ja,
600. Oh, dat valt al mee. Maar goed, even goed. Ook al dat heeft gewoon veel invloed.
Ja.
Temperatuur, ook betrouwbaarheid. Het gaat zeker niet zo zijn dat we 22 auto's in de finish hebben.
Ja. Nee, dat heb ik natuurlijk vorige race ook gezien. Ook een aantal die stilvielen. Waaronder Antonelli jongens.
En iedereen kan stuk gaan. Dus het kan een Mercedes zijn, het kan een Ford zijn. Het maakt niet uit. Alles kan kapot. Zeker met op die hoogte en met die temperaturen.
Ja. Ferrari komt weer met een upgrade. op het gebied van motor en nieuwe brandstof. Vanwege die regeling met die Adua, zeg maar, mogen ze wat inlopen. Dus
Red Bull komt ook met een upgrade.
Ja.
Maar dat schijnt niet zo heel veel om het lijf te hebben, toch?
Nee, dat zijn McKiesel. Die was dan een beetje aan het downgraden, zeg maar. Maar ja, ik ben heel benieuwd. Ja, vooral Hamilton. Die zit nou in zo'n goede swing, zeg maar. Een aantal podiums op rij en natuurlijk gewonnen. Kunnen we wel zeggen dat hij de nieuwe leider is van Ferrari? Of is dat te vroeg?
Ja, ik denk dat het vroeg is. Maar het is wel bewezen nu de laatste paar weken natuurlijk.
Ja, Leclerc moet er wel even alle zeilen gaan bijzetten.
Ja, hij heeft het ook echt niet naar zijn zin. Nee. Je ziet het aan zijn lichaamstaal en hoe hij de auto uitkomt.
Ja.
Loopt gewoon niet.
Ook met die interviews dat hij zich schaamt en bla bla bla. Ja. En natuurlijk Monaco in de muur, Spanje eraf.
Ja, je hebt natuurlijk je teamgenoot altijd als referentiepunt. Hè? Dus bij hem is dat natuurlijk Hamilton. Zoals het bij Russell Antonelli als referentie heeft.
Ja.
Als je teamgenoot lekker succesvol is en goede resultaten boekt en zelf, ja, dan valt het. Ja, dat is toch zuur als je zelf niet uit de verf komt.
Ja, daar kan Russell ook over meepraten.
Ja, nee, ja. Maar goed, Hamilton zit er lekker in. En dan, ja.
Ja, het moeilijke is wel op de Red Bull Ring is dat het zijn eigenlijk maar een paar bochten. Je hebt eigenlijk maar als je de helft is vol gas ook nog de tweede helft, dus het zijn eigenlijk maar 6 bochten of zo. Dus het zit zo dicht bij elkaar. Dus dat is dan weer de truc om dat in de kwalificatie goed te doen. En je banden dan heel te houden in de race.
Ik ben toch heel benieuwd hoor. Ook McLaren. Ja, en ook Piastri zit ook in zo'n slechte reeks, hè?
Het is, hele jaar eigenlijk al. Ja. Als ik het zo goed...
Terwijl vorig jaar riepen we, hij wordt de kampioen. Nou, had iets anders gelopen, maar dit jaar komt hij ook niet helemaal uit de ver. Of het nou de auto is wat hem niet ligt of...
Formule 1 is denk ik best wel ingewikkeld geworden. Want je ziet het, we hebben het ook bij Norris gezien, die uiteindelijk wel kampioen wordt, maar oké. Okay. Maar je ziet het nu bij Leclerc, je ziet gewoon toprijders. En Leclerc, daar had je nooit van verwacht dat hij ook een soort van zou breken naast Hamilton. En dat is hij nog niet hoor, want hij komt zomaar weer terug. Maar je ziet wel dat hij het echt mega zwaar heeft.
Ja. En Red Bull, thuisrace.
Ja, kijk mij aan.
Ja, nee, allebei. Kunnen we er iets van verwachten? Je gaf wel aan, ze komen met een upgrade, maar niet mega. Maar Max heeft ook wel weer dingen laten zien. Zoals Monaco, dat hij ineens vooraan staat.
Ja, ik vind bij Red Bull vind ik het wel lastig in te schatten. Omdat ze inderdaad Monaco goed uit de verf kwamen. Er zijn natuurlijk meer races dat hij er goed bij zat. Ze schijnen een hele goede motor te hebben, volgens de FIA.
Ja.
Ze komen nu nog met een upgrade. Ja, je weet het niet.
Nee. Ja, het is moeilijk in te schatten. Ja. Ik denk dat ze tekort komen, maar dat is gewoon meer mijn gevoel.
Ja, ja, dat zijn Max ook al in Barcelona. Ja, we zijn gewoon het vierde team, dus dan ja.
Ja,
ja.
Maar hij stond er niet ver achter, dus dat is dan wel weer het... En hier zit het dichter bij elkaar. Dus misschien heb je dan net als het in de kwalificatie alles goed valt en een ander heeft een tracklimmetje en wordt ze eerste ronde afgepakt. Dan moet het in Q3 in de tweede ronde gebeuren bijvoorbeeld.
En
dus
dan vallen er één of twee voor je uit.
Ja. Ja, dan kom je nog een heel eind.
Ja, dus de oranje fans die daar zitten kunnen misschien wel hopen op een klein wondertje misschien.
Een podium misschien.
Misschien, ja.
Als je dat een wonder noemt.
Ja, nu toch een podium hebben.
Hij heeft natuurlijk in het verleden daar gewonnen, maar dat zal er niet in zitten normaal gesproken.
Nee, dat verwacht ik niet. Nee, dat is nog even.
Als hij dit jaar nog een keer gaat winnen, dan zal het eerder een keer in onder hele andere omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld regen in
Silverstone.
Brazilië.
Brazilië, precies.
Ja.
Nou, podium jongens. Gooi maar erin.
Ja, als ik moet voorspellen, dan zet ik toch Antonelli, Russell en toch Hamilton dan.
Ja, ik ga toch ook voor Antonelli. Die is gewoon, gaat gewoon goed. Had pech vorige keer, maar die komt er wel weer.
Vorig jaar Antonelli hier. Hoe dat die Max eraf kegelde.
Ja, dat was niet handig. Nee. Maar dat waren echt die leermomentjes.
Daar leert hij van.
Ja, hij is zoveel beter geworden. Ja. In een jaar, dat is ook nog steeds heel knap. Daarom denk ik dat hij ook wel de sterkste is. En dan, Russell, die zal er wel bij moeten zitten. Maar die zie ik er zomaar net niet bij zitten weer. Want het zit dicht bij elkaar. Dus ik denk ook, Hamilton zie ik ook wel erbij staan op 2. En dan laten we hopen dat Max alles mee heeft. En dan dat hij ook een podiumpje pakt.
Ja, ik ga voor Hamilton 1, Antonelli 2 en dan Norris 3. Gek.
Doe schrik.
Nou, we gaan het maar meemaken. Nou, we spreken jou zondag na de race, Frank.
Ja, petje mee, zonnebrand mee, korte broek mee.
Precies, goed smeren, goed drinken. Je hebt net
accreditatie mee.
Ja, precies. Nou, geniet ervan. Jullie bedankt voor je komst. Jullie bedankt voor het luisteren natuurlijk. Wil je geen aflevering missen, volg ons dan in je favoriete podcast-app zoals Spotify of Apple Podcast. Ook op YouTube zijn we uiteraard te vinden. En komende zondag zijn we er live vanaf de Grand Prix in Oostenrijk met verslaggever Frank Woestenburg. Bedankt voor het luisteren. Hoi, hoi.